Goedemorgen. Fijn om weer bij jullie te mogen zijn, samen met Treini. Zoals gewoonlijk eerst iets over onze bediening in Brakel en omstreken. Laatste tijd is best bemoedigend om de groei te mogen zien die we meemaken als gemeente. Nieuwe mensen die zich aansluiten. Ook enkele Afrikaanse gezinnen. Ja, heel de vluchtelingenstroom brengt zeker voor België heel wat positieve dingen teweeg. Er ontstaan ontzettend veel nieuwe kerken van Afrikaanse vluchtelingen, maar ook Afrikaanse vluchtelingen die zich aansluiten bij bestaande kerken. Daar genieten we van. Dat brengt letterlijk en figuurlijk kleur in onze gemeente. En ik denk dat het goed is voor gemeenten om zich te verdiepen in de verhalen van deze mensen, met hun mee te leven en te genieten ook van hun geloof. Jullie weten dat we al verschillende jaren ook in de zomer met sportfestkampen bezig zijn. Dat zijn sportkampen voor tieners. En we doen dat al 6-7 jaar, denk ik. Dat is een werk van lange adem. Je kunt je misschien niet voorstellen, of misschien wel, hoe ver jonge mensen van God af zijn bij ons in België. Vaak totaal niet meer opgegroeid met iets van geloof. Dus ze staan heel ver van God weg. Maar door die sportkampen, in de pauze, deelt er een van de sporters een getuigenis. Wordt over verder gepraat. En dan gaan we gewoon weer sporten. En zo wordt er aan relaties gebouwd. In het jaar hebben we dan elke maand een sportquestreunie, waar deze jonge mensen terug worden uitgenodigd. Waar er ook sport en spel is, maar waar er ook altijd een serieus moment is, waarover het geloof wordt verder gedacht. En zo zien we dat door de jaren heen jongelui van heel ver stapje voor stapje dichterbij komen. En eigenlijk zien we het laatste jaar en dit jaar dat sommigen de stap aan het nemen zijn en sommigen al een stap genomen hebben om de Heer Jezus in hun leven te aanvaarden en om meer te weten van de Bijbel. Dat is een hele strijd, een hele worsteling voor hen ook. Maar het is prachtig om te zien dat dat gebeurt. Ik ben zelf op 16-jarige leeftijd heb ik een persoonlijke keus voor de Heer mogen maken. En ja, zo belangrijk dat jonge mensen de Heer leren kennen voordat ze de belangrijke keuzes in hun leven moeten maken. En met God rekening gaan houden. En ja, bid daar ook voor, want dat is een heel proces. En er zijn er nog heel wat onderweg die al stappen gezet hebben, maar nog niet tot die laatste stap en tot die overgave zijn gekomen. Onze kerstviering was heel fijn. We waren met rond de 100 mensen. En dat betekent voor ons dat er zo'n 35 evangelisatiecontacten waren, die door allerlei mensen van onze gemeente werden meegenomen. En op die wijze het evangelie hebben kunnen horen. Maar we ervaren ook best heel veel geestelijke strijd. En daarom stel ik het enorm op prijs. Het is vanmorgen ook weer gezegd dat jullie bidden voor ons, maar ook voor onze bediening. Voor ook heel het geestelijk klimaat in België. Dat je daaraan denkt. Wij mogen wel met regelmaat mensen tot geloof te zien komen. Maar ik sprak onlangs een collega uit het Franstalige gedeelte uit Wallonië. En we waren over aan de praat hoe het in het verleden, hoe er meer openheid was in België. We hebben zelf de jaren 80 en de jaren 90 al mogen meemaken daar. En ik kwam ergens een keer een aantekenboekje van mij tegen, waar ik had opgeschreven hoeveel mensen er gedoopt werden in de gemeente. En dat betekende dat ik zat eens te tellen van 86 tot 95, dat we 75 mensen gedoopt hebben die tot geloof waren gekomen. Maar vanaf 2000 is er eigenlijk langzamerhand een kentering gekomen, is de deur voor het evangelie weer een stuk meer toegegaan. Is het veel moeilijker om mensen te bereiken. Allerlei redenen kun je daarvoor bedenken, maar het is een feit. En die collega zei, Henk, dan ben ik begonnen in de moeilijke periode, want ik ben pas begonnen in 2002. Ze zegt, weet je dat ik tot vandaag nog niemand tot geloof heb zien komen in die 15 jaar. Ja, zegt ze, mijn broer. Hè, maar goed, die viel ook weer een stukje terug. En ja, mijn broer, zegt ze. Maar verder niemand heb ik tot geloof zien komen. En toen drong het tot me door. Oh, wij vinden het bij ons in Vlaanderen van tijd tot tijd al pittig om te volharden. Hè, maar dan hoor ik die Waalse collega en dan denk ik, tjongejonge, wat praat ik over volharding. Dat is volharding. Dus bid alsjeblieft voor België. Misschien kan ik het zo zeggen, ik dacht daar onlangs aan. Als je nou 's avonds op Nederland naar het 8-uur-journaal kijkt en er passeert een Belgisch item, iets over België. Laat dat een klik geven dat je eventjes in je hart bidt voor België. Voor het geestelijke klimaat in België, dat God openheid zal geven. Voor onze bediening, dingen die je weet, die God in je hart legt. Als er een item van België passeert op het Nederlandse nieuws, het 8-uur-journaal. Bid voor België. Afspraak? Oké. Ik wil met jullie vanmorgen opzoeken Lucas hoofdstuk 2. En daar met jullie nadenken over twee bijzondere oudjes. Twee bijzondere oudjes. En misschien weet je al direct over wie het zal gaan. Toch komen ze niet zo altijd aan bod. Hè? Natuurlijk, rondom de kerstgeschiedenis hebben we allerlei nadrukken. Maar die twee bijzondere oudjes, die worden nogal eens overgeslagen. En ik wil ze vanmorgen in het zonnetje zetten, als ik het zo mag zeggen. Want ik denk dat God dat doet. Ik lees met jullie Lucas 2 vanaf vers 22. En toen de dagen hunne reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij, dat zijn Jozef en Maria, hem, dat is de Heer Jezus, naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Gelijk geschreven staat in de wet van de Heer, al het eerstgeborene van het mannelijk geslacht zal heilig heten voor de Heer. En om een offer te brengen, overeenkomstig hetgeen in de wet van de Heer gezegd is, een paar tortelduiven of jonge duiven. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Deze man was rechtvaardig en vroom en verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zei, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tot Maria zijn moeder, zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt. Door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit veler harten openbaar worden. Ook was daar Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was op hoge leeftijd gekomen nadat ze met haar man na haar huwelijksdag 7 jaar had geleefd. En nu was ze weduwe, ongeveer 84 jaar oud. En zij diende God onafgebroken in de tempel met vasten en bidden nacht en dag. En ze kwam op hetzelfde ogenblik daarbij staan. En zij loofde mee God en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. Nou, tot zover het gedeelte uit Gods woord waar ik met jullie vanmorgen bij stil wil staan. In onze samenleving, en je ziet dat eigenlijk toenemen, moet ik zeggen, tot mijn spijt, zie je dat oudere mensen steeds minder in tel zijn. Aan de ene kant heeft dat te maken met het feit dat ze niet meer zo productief zijn in het economische proces. Maar daardoor ontstaat er een groot gevaar dat de waarde van oudere mensen onderschat wordt. En dan heb ik het nog helemaal niet over het euthanasiedebat en de euthanasiediscussie die het allemaal nog een stuk erger maakt. Het leven... De voltooid leven discussie. Jongen, wat maken ze ervan? Vanuit de Joodse en de christelijke cultuur is er juist ontzettend veel respect voor oude mensen. En worden jonge mensen juist aangemoedigd om naar oudere mensen te luisteren. Grijze haren zijn in de Joodse en in de christelijke cultuur juist een symbool geworden voor levenswijsheid. Ja, Denk aan Spreuken 20, waar staat: de pracht van jonge mensen is hun kracht en de glorie van oude mensen is hun grijze haar. Ja, je hoeft er helemaal niks aan te doen. Dat kleurtje is helemaal niet nodig. Je moet er juist trots op zijn. Spreuken 16 staat: de grijsheid is een sierlijke kroon. Ze wordt op de weg van de gerechtigheid gevonden. Dat is fantastisch. Nu, ik weet het wel. Er zijn ook oudere mensen die niet altijd zo prachtig zijn. Er zijn ook oude mensen die door het leven zo getekend zijn dat ze hard zijn geworden en bitter en wrokkig. En soms vinden wij misschien als jongeren, hè, dat oudere mensen ook wel behoorlijk kunnen klagen van tijd tot tijd. Ja. Hier gaat het over twee bijzondere oudjes die de Heer kennen, die gelovig zijn, die een heel leven met hem achter de rug hebben en die, ja, zoals we hier lezen, nog steeds intens met hem omgaan, intens met hem leven. Ik denk, zulke oude mensen zijn een grote vreugde en zijn een genot om bij op bezoek te gaan. Ja? Zij zijn die mensen die wij ook, ik mag niet zeggen wij, want ja, ik zit er al behoorlijk tegenaan, maar die jonge mensen nodig hebben. Ja? En dat wordt wel eens vergeten. Ik denk, zulke oude mensen zijn fantastisch, ook voor jonge mensen, om je te helpen de weg te vinden. Zij hebben al geleerd om de tegenslagen en de moeite die je overkomen in het leven, om ze te zien in het grotere plan van God. En zij kunnen op die manier zoveel wijsheid van God presenteren. Zulke oudere mensen, ja, daar ga je denk ik als jonge mensen graag naartoe om raad te vragen. Omdat je proeft dat hun adviezen met wijsheid van God doordrenkt zijn en bemoedigend zijn als ze op het juiste moment gegeven worden. En daarom tegen jonge mensen, en er zitten ook hier heel wat jonge mensen, zou ik willen zeggen: zoek zulke oudere mensen op in je leven. Ja? Het is zo belangrijk dat je ook jouw leven met hen deelt. Dat je voor open staat en raad van hen vraagt. Hun advies zoekt. Ja, het is zo belangrijk. Zij kunnen in jouw leven de parels zijn die God geeft om jouw leven mee te verrijken. En twee van zulke bijzondere oudjes vind je hier. En we gaan eens wat beter naar ze kijken. En ik wil eigenlijk vanmorgen drie vragen stellen. Wie zijn ze? Wat geloven ze? En wat zeggen ze over de Heer Jezus? Wie zijn ze? Wat geloven ze? En wat zeggen ze over de Heer Jezus? Wie zijn ze? Waarschijnlijk is dit gebeuren, vindt plaats zo'n 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus. Jozef en Maria gingen naar de tempel in Jeruzalem en gingen Jezus volgens de Joodse wet als oudste zoon aan de Heer voorstellen en hem ook toewijden aan de Heer. Het is een van de wortels waardoor in evangelische gemeentes nog steeds kinderen worden opgedragen. Een van de Bijbelse wortels is juist ook dit gedeelte. En daar op het tempelterrein, waarschijnlijk nog in de voorhof, komt die wildvreemde oude man op hen af. En hij neemt zomaar dat babytje van hen over in zijn armen. En hij begint luidop de Heer te loven en te prijzen. Je moet je dat eens proberen voor te stellen. Eigenlijk lees je niet letterlijk van Simeon dat hij een oude man is. Maar uit de hele context die je hier leest, is dat wel duidelijk af te leiden. Want hij had van God een aanwijzing gekregen, de zekerheid ontvangen dat hij niet zou sterven voordat hij de lang beloofde Messias zou hebben gezien. Ik stel me zo voor dat dat spannend voor hem geweest is. Zo'n bijzonder woord. Maar ja, de jaren tikken verder. En nog een verjaardag en weer een verjaardag. En hoe oud was die ondertussen? Maar God had gezegd, God had beloofd, je zult niet sterven voordat jij met je eigen ogen de beloofde Messias gezien hebt. Simeon had een belofte, een woord van God, en wat voor een. Verder staat er ook van hen dat hij rechtvaardig en vroom was. Dat betekent zoveel als dat hij nauwgezet Gods wet onderhield. Hetzelfde kun je ook lezen van de ouders van Johannes de Doper, Zacharias en Elisabeth. Wat me ook opviel, is dat in het leven van deze oude man, in het leven van Simeon, de Heilige Geest blijkbaar een heel belangrijke rol speelt. Tot drie keer toe wordt er hier over de Heilige Geest gesproken. In vers 25 staat er: de Heilige Geest was op hem. Een typische oud-testamentische uitdrukking nog, hoe de Heilige Geest werkte in de gelovigen in het Oude Testament. Er was nog geen sprake van inwoning, dat kwam pas vanaf de Pinksterdag, maar de Heilige Geest was op hem. Ja, was verbonden met hem in de taak, in de opdracht die God Simeon gegeven had. Dan staat er in vers 26, door de Heilige Geest had hij die belofte, die Godspraak ontvangen. Die heel duidelijke, innerlijke overtuiging van God was niet vanuit zichzelf gekomen, maar was door de Heilige Geest in zijn hart gelegd. En dan staat er in vers 27 ook nog, hij kwam geleid door de Heilige Geest. Juist op dat moment, op dat tempelplein, toen ook Jozef en Maria met het kindje Jezus daar aankwamen. God legde het op zijn hart om juist op dat moment naar de tempel te gaan. Weet je, in het leven van een gelovige die open staat voor de leiding en de werking van de Heilige Geest, bestaat er geen toeval. In het leven van een kind van God bestaat er geen toeval. Ik weet niet hoe u er tegenaan kijkt, maar ik geloof niet in toeval. Als je je leven aan God hebt overgegeven, dan mag je erop vertrouwen dat God in alle dingen jou wil leiden. Ja? En dan maak je dat van tijd tot tijd mee. Dat je zegt, hoe is het mogelijk dat ik nou juist die persoon op dit moment tegenkom? Ja. Leiding van de Heilige Geest. Hoe is het mogelijk dat juist, als ik nu terugkijk, dat nu net op dat moment in mijn leven moest gebeuren. En dan laat God zijn licht daarop schijnen en dan zie je, dat is heel bijzonder. Dat is geleid door de Heilige Geest. Dat doet God ook vandaag nog. En zo kwam die Simeon juist op dat moment de tempel binnen, toen daar ook Jezus werd binnengebracht. Begrijpt u, er was geen herkenning aan dat babytje, hè? De katholieken die kunnen dan zo'n mooi stralenkransje boven zijn hoofd plaatsen. Maar dat heeft Simeon niet gezien, hoor. Er was geen stralenkransje boven zijn hoofd. Er kwamen regelmatig ouders binnen met een babytje. Het was zelfs heel moeilijk, menselijk gesproken, om dat ene babytje uit die velen die daar binnengebracht werden te herkennen. Waarom zou die nou de beloofde Messias zijn? Nee, er was geen uiterlijk teken dat dit de beloofde Messias was. Maar er was een innerlijke overtuiging, door de Heilige Geest geleid, dat Simeon het zeker wist, dit is hem, dit is de beloofde Messias. Dit is de door God beloofde. En ik zeg het, God kan dat ook in ons leven doen. Een diepe innerlijke overtuiging geven. Je moet er wel voorzichtig mee zijn. Maar God kan dat bevestigen van allerlei kanten. Dat je voor jezelf weet, ja, hier moet ik aan vasthouden. Dit is wat God in mijn hart legt. En het is vaak ook afgeleid van wat we in Gods woord vinden natuurlijk. Simeon neemt het kind in zijn armen en dan spreekt hij een profetische zegen uit over dit kind. Ik kan mij voorstellen dat toen Jozef en Maria naar de tempel zijn gegaan om het kind aan de Here toe te wijden, aan de Here op te dragen, dat ze nooit gedacht hadden dat dat eigenlijk op zo'n bijzondere manier zou gebeuren. En dat daar die Simeon zou zijn die daar nog een heel bijzondere profetische zegen over hem uitsprak. Als ik naar die man kijk en zie wat hij hier doet, dan moest ik denken aan het beeld van de oud-testamentische wachter. Kent u dat beeld? Je vindt het heel duidelijk bijvoorbeeld terug bij de profeet Ezechiël. Maar je vindt het ook in Habakkuk en ook in andere plaatsen in het Oude Testament terug. De wachter in het Oude Testament moest zijn plaats innemen bovenop de wachttoren op de muur. Ja? En hij moest uitzien. Hij moest waarschuwen als er een vijand kwam. Hij moest waarschuwen als er een bode kwam met een belangrijke boodschap. Hij moest de stad waarschuwen. Dus hij moest waarnemen en veruitzien en dan reageren en de stad informeren. Dat was zijn taak. En eigenlijk zie ik dat hier in geestelijke zin Simeon doen. Hij staat daar als een soort profeet en hij ziet uit. Hij is nog een van de weinigen die uitziet op dat moment. En hij ziet het gebeuren, de vervulling van Gods belofte. En vervolgens roept hij het luid en duidelijk uit naar iedereen die het maar horen wil op het tempelplein. Dit is de beloofde Messias. En daarmee weet hij, daarmee zit mijn taken nu op. Mijn opdracht is voltooid. Ik kan in vrede heen gaan en sterven. En dan is er ook die oude vrouw, Anna. Vanaf vers 36 hebben we over haar gelezen. Ze wordt een profetes genoemd, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Ze is op hoge leeftijd gekomen nadat ze met haar man naar huwelijksdag 7 jaar heeft geleefd. Ze is dus al heel lang weduwe, 84 jaar oud en ze dient God onafgebroken in de tempel met vasten en bidden, nacht en dag. En ze kwam op datzelfde ogenblik erbij staan, staat er, en zij looft mee God en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. Ze wordt een profetes genoemd. Bij Simeon staat dat er geen eens bij, maar het is duidelijk dat ook hij hier als een profeet functioneert. Iemand die de woorden van God doorgeeft. Bij Anna staat het er zelfs bij en daarmee zet ze zich eigenlijk in de lijn van oud-testamentische profetessen zoals Mirjam, hè, waar we dat van lezen, de zus van Mozes, maar ook Deborah in het boek Richteren en later heb je ook nog Hulda. Hè, ze zet zich in die lijn van profetessen van het Oude Testament die ook het woord van God doorgeven. Als deze Anna krijgen we meer achtergrondinformatie, zelfs dan die we van Simeon krijgen. Hè. Het is dus een 84-jarige weduwe, heeft maar 7 jaar getrouwd geweest, daarna al weduwe geworden. Hè. Dus het zou best kunnen, als ik denk hoe vroeg Joodse vrouwen in die tijd trouwden, dat ze rond haar 20ste al weduwe was. En nu is ze 84 jaar. En dan denk ik direct, wat een verdriet heeft ze gekend. Waarschijnlijk is ze ook nooit hertrouwd. Wellicht zijn er ook geen kinderen gekomen. En toch zie je hier een vrouw die niet blijvend door het leven is geknakt. Wat menselijk gesproken heel gemakkelijk had geweest, heel goed mogelijk had geweest. Maar dat zie je hier niet, want er staat van haar, integendeel, dat ze elke dag in de tempel te vinden is, dat ze in de dienst van God staat en dat ze hem dient door gebed en door vasten. Bijzonder. Ze stemt volledig in met de profetie van Simeon over de Messias en begint ook op datzelfde moment God te prijzen en naar iedereen die het horen wil te vertellen dat hij de beloofde Messias is. Wat een prachtige getuigenis ook van deze oude vrouw, Anna. Soms als ik op huisbezoek ga in onze gemeente en de oudjes bezoek, dan hoor ik nog wel eens hier en daar zeggen, ze krijgen van mij gelijk lik op stuk hoor, want ik hoor het niet graag. Maar dan hoor ik nog wel eens zeggen, Henk, wat kan ik eigenlijk nou nog doen in de gemeente? Soms zeggen ze er dan ook nog bij, ik kan alleen nog maar bidden. En dan zeg ik, nou, dat is een van de belangrijkste taken, alsjeblieft. Denk dat niet. 60-plussers, 70-plussers, 80-plussers misschien die hier aanwezig zijn. Weet je dat het bij Mozes pas begon op 80 jaar? Oh, denk niet. Natuurlijk hebben we de jongere generatie nodig, die moet ingeschakeld worden, absoluut. Maar denk niet dat het voor jou pensioenleeftijd is. Nee, pensioenleeftijd is het pas als God ons roept om boven te komen. Ja. En laat je dat nooit ook afpakken. Laat je dat nooit door anderen gezeggen dat oudere mensen niet meer zoveel kunnen doen in de dienst van God. Deze twee oude mensen weerspreken dat volkomen. Ze zijn parels in Gods hand die heel belangrijk zijn en hier een sleutelrol vervullen in Gods plan. En ik zei het in het begin al, het is juist die levenswijsheid die voortkomt van een langdurige relatie met God, die zo nodig is, ook in de gemeente. Er mag geen sprake zijn van generatiekloof. De jongeren moeten proberen om zo dicht mogelijk aan te leunen naar de ouderen. En de ouderen, alsjeblieft, heb ook begrip dat de jongeren het soms wat anders willen doen. Maar zoek elkaars hart. Een hart wat uitgaat naar God. Dan hebben we zoveel te betekenen voor elkaar, ouderen en jongeren onderling. Ik ga naar mijn tweede vraag. Wat geloven deze bijzondere oudjes? Laten we daar eens naar kijken. Wat mij het meest opviel, is dat ze blijkbaar behoren tot een groepje mensen in die tijd. Ik weet niet precies hoe groot dat groepje nog was, maar dat nog steeds verlangde en uitzag naar de beloofde verlosser. Ik denk dat dat groepje niet groot was. Want als je een beetje verder kijkt in de geschiedenis, en Matthäus 2 vertelt dat, dan komen een beetje later de wijzen in Jeruzalem aan. En dan staat er dat niet alleen Herodes in opschudding was van het bericht dat er een koning geboren was, maar heel Jeruzalem met hem. Met andere woorden, die groep die echt nog de verlosser verwachtte, was in die tijd al heel klein geworden. Simeon, Anna en misschien nog een paar. Maar niet zoveel meer die nog met grote volharding uitkeken naar de vervulling van Gods belofte. Weet je, al toen het nog maar net was misgegaan in Genesis 3 na de zondeval, geeft God direct al een eerste belofte. Hè? We noemen dat de moeder van alle beloften. Dat eens iemand geboren zou worden die de slang, de Satan, de kop zou vermorzelen. En dan zie je vervolgens, als je het Oude Testament doorleest, dat God honderden beloften toevoegt over die komende Messias. Het zijn eigenlijk de puzzelstukjes, de honderden puzzelstukjes van die grote puzzel, die tezamen een duidelijk beeld moeten geven van wie die Messias is en hoe die zal zijn en hoe die zal sterven en waar die geboren zal worden enzovoort enzovoort. Al 1000 jaar voordat Christus geboren werd, is het bijvoorbeeld David die in de psalmen diverse profetieën mag doorgeven. Weer een beetje later is het Jesaja, 700 jaar voor Christus, die spreekt over een kind wat voor ons geboren is en een zoon die aan ons gegeven is, die vredevorst genoemd mag worden en van een volk dat in duisterheid wandelt, maar een groot licht zal zien. En weer een beetje verder in Jesaja, natuurlijk, die bekende profetie over zijn plaatsvervangend sterven, Jesaja 53. Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Weer een beetje na Jesaja 500 voor Christus is het Micha die mag aangeven in welk plaatsje, in welke stad de Messias geboren zal worden. En gij Bethlehem Ephrata. Ja. En zo stapelen de beloften zich op en wordt het beeld van de komende Messias steeds duidelijker. En hier zijn enkele oudjes die het herkennen, die mee zijn. En vergeet niet dat na de profeten van het Oude Testament er ook nog een grote stilte viel. Hè, die we tegenwoordig noemen de 400 jaar, de stille periode van 400 jaar tussen de testamenten. Waar geen profeet meer optrad. Maleachi was de laatste geweest zo rond 400 voor Christus. En er was een periode van 400 jaar stilte gevallen. Het volk van God was zo ver afgeweken. Inderdaad, geestelijke, grote, diepe duisternis. Wie keek er nog uit naar de vervulling van de belofte van God? Er was geen licht meer op de kandelaar. En dan blijkt, in die geestelijk donkere tijd, zijn er toch nog. Een paar, een klein groepje, Simeon, Anna, nog een paar, die in grote verwachting zijn blijven uitzien, die het vuur warm hebben gehouden. In vers 25 staat er van Simeon dat hij de vertroosting van Israël verwachtte. En in vers 38 van Anna, zij loofde mee God en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. En juist die bewoordingen, vertroosting verwachten voor Israël, verlossing verwachten, zijn de woorden die je ook in de profetieën van bijvoorbeeld Jesaja terugvindt als het gaat om de beloofde verlosser, om de beloofde Messias. Simeon en Anna, waarschijnlijk hebben ook zij gedacht in hun tijd dat die vertroosting en die verlossing in één keer zou komen als de Messias kwam. Ja? En dat zien we natuurlijk ook bij de discipelen en bij anderen in het Nieuwe Testament. Dat ze gedacht hebben dat het allemaal in één keer zou komen. Wij weten nu en hebben gezien dat de eerste komst van de Heer Jezus naar de aarde nodig was om de basis te leggen voor die vertroosting en verlossing. Het kruis, de opstanding en de hemelvaart. Maar dat er een tweede fase nog zal komen als Jezus weer komt en dat dan die vertroosting en verlossing volkomen zal zijn, ook wereldwijd. Zal zijn. Maar de vraag die op ons afkomt vanmorgen, een van de vragen die op ons afkomt is, zijn wij vandaag die gelovigen die nog steeds in die verwachting staan, in die verwachting leven. Simeon en Anna en nog een paar waren het in die tijd, een donkere tijd. Petrus zegt, en ik denk dat hij vooruitkeek ook naar onze tijd, ja, dat er mensen zijn die roepen, waar blijft de belofte van zijn komst? En ze spotten. Ja? En dat hoor je ruim genoeg. En soms vraag ik me af, hoeveel gelovigen zijn nog echt in verwachting aan het uitkijken naar de vervulling van Gods belofte, naar die tweede fase van verlossing die nog moet komen. We zijn een nieuw jaar begonnen, 2018, maar beseffen we in welke bijzondere tijd we leven. Aan de ene kant de kansen die God ons nog geeft vandaag. Aan de andere kant ook dat uitzien naar zijn komst, vrede en gerechtigheid wereldwijd. Wat heeft deze wereld het nodig? En zo mogen wij vandaag, die gelovigen zijn die in een donkere tijd, blijven uitzien. Net als Simeon en Anna toen. Ik ga naar mijn laatste vraag, de derde. Wat zeggen ze over de Heer Jezus? En dat is best bijzonder eigenlijk. Vooral wat die oude Simeon daar zegt. Vanaf vers 29 zegt hij, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. Hij staat daar met dat kleine kindje in zijn armen en hij moet gestraald hebben. En hij zegt, mijn ogen hebben uw heil gezien. Ja? Hij zag verder dan alleen maar dat kleine babytje. Hij zag de Messias. En God liet hem zien, ja, iets van wat die Messias mocht betekenen voor zijn volk Israël. Maar nog veel ruimer, voor alle volken. Dat is een bijzondere boodschap die Simeon hier doorgeeft. Ja? Hij zegt, ja, het zal vertroosting en verlossing brengen voor Israël, maar ook voor alle volken. Dat was een speciale boodschap in die tijd. Je ziet zelfs in de tijd van de Heer Jezus dat gelovige Joden eigenlijk alleen maar konden denken dat die Messias kwam voor hen. Zij waren toch het volk van God. En dat de boodschap van God verder ging dan alleen maar het Joodse volk. Ook voor de heidenvolken zou zijn. Ja, inderdaad, het Oude Testament zei dat wel. Maar dat hadden ze toch niet goed begrepen op dat moment. En wat was er nodig? Wat moest God niet allemaal doen in het boek Handelingen om ze zover te krijgen? Om uiteindelijk naar de heidenvolkeren te gaan. Dus dat die Simeon dat hier in het begin van het Nieuwe Testament zo luid en duidelijk al zegt, is een bijzondere boodschap. En het is begrijpelijk dat zijn vader en moeder in vers 33 verwonderd zijn over hetgeen wat er over hun kind hier gezegd wordt. Dat was ongehoord. Let er ook op hoe Simeon in vers 32 heel duidelijk de volgorde aangeeft van wat de Messias zal doen. Hij zegt hier in vers 32, licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. In die volgorde. Ja, eerst de heidenvolken. Dan uw volk Israël. De eerste, Israël, zullen de laatste zijn. En de laatste, de heidenvolken, zullen de eerste zijn. Zo heeft God het bedoeld in zijn plan en zo is het ook gegaan. En zo zal het ook straks gebeuren. Maar Simeon gaat verder. In vers 34 zegt hij van dat kindje in zijn armen, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen. Tot een teken dat weersproken wordt. Zien we dat ook niet duidelijk vandaag in onze tijd gebeuren? Niemand kan neutraal staan als het over Jezus Christus gaat. Of hij betekent voor jou de grootste blijdschap, of je wijst hem af. Er is geen middenweg. Of Jezus betekent vandaag voor een mens zijn val, of hij betekent jouw opstanding tot een nieuw leven. En ik hoop van harte dat zoals je hier zit, jong en oud, dat je mag weten door Gods genade dat Jezus voor jou tot opstanding heeft geleid, tot een nieuw leven. Want als dat niet zo is, dan zal Jezus leiden tot jouw val. Er is geen middenweg. Ik merk het telkens weer. Ik kan best in gesprekken, best nog vrij gemakkelijk, met mensen over God spreken. Maar spreek niet over Jezus Christus. Ja, want dan deinzen mensen als het ware direct terug. Over God kunnen ze nog net een gesprekje hebben. Ik maakte het pas weer mee met mijn huisarts. Ik was er even op bezoek en hij gaf eigenlijk zelf de aanleiding. Ik vond dat heel mooi. Hij begon over het menselijk lichaam, hoe ingenieus het in elkaar zit en zo. En ik dacht, wacht, ik ga nog een keer prikken. En ik zeg, ja, bijzonder hè, hoe de schepper dat gemaakt heeft. En hij kijkt me aan en hij kent me natuurlijk wel. En hij zegt, ja Henk, ja, zegt hij, ik geloof wel hoor dat er ergens iets moet zijn, een hogere intelligentie. Nou, dan ga je weer, hè. Begrijp je? Over God en over een hogere intelligentie, daar kun je best nog wel gesprekken over voeren. Maar kom niet te dichtbij en heb het over Jezus Christus, want dan brengt het heel dikwijls scheiding. In vers 35 gaat Simeon verder en dan zegt hij tegen Maria, dan wendt hij zich helemaal tot de moeder, tot Maria. En dan zegt hij, door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. En als je daarover nadenkt, dan denk ik, hoezeer zou dat waar worden voor Maria? Ze had daar op dat moment nog geen besef van. Maar als je haar dan ziet staan in Johannes 19 aan de voet van het kruis, En Jezus hangt daar, vastgenageld aan het kruis. Ook zij heeft op dat moment nog niet ten volle beseft waarom het was. Begreep er eigenlijk helemaal niets van. En dan zegt hier die oude Simeon al eens een profetie over dat moment. Door jouw ziel zal een zwaard gaan. En ik heb ontdekt dat in de grondtekst daar eigenlijk een woord staat voor zwaard. Wat letterlijk betekent een groot slagzwaard. Dus niet zomaar een klein zwaardje, maar een slagzwaard zou door haar ziel gaan. Beeldgevend van de enorme pijn die zij daar gehad heeft, ziende haar zoon, die daar aan het kruis zijn leven gaf. En deze oude Simeon voorzegt dat dus, dat er enorm veel lijden over Jezus zou komen. Hij voorziet hier al, terwijl niemand dan alleen God dat nog maar besefte en wist, dat de kribbe een kruis zou worden. Dat het niet zonder het kruis zou kunnen. Het offer wat hij daar moest geven voor onze zonde. Ik ga afsluiten. Wat een bijzondere rol mogen deze twee oudjes spelen in het plan van God rondom de geboorte van de Heer Jezus. Hoe bijzonder heeft God ze gebruikt, juist in die tijd, in die geestelijk donkere tijd. En door de Bijbelse geschiedenissen mogen wij het vandaag lezen en mogen ze voor ons bijzonder zijn. Stralende getuigen op hun oude dag in donkere tijden. En toen ik ermee bezig was, kwam er een tekst boven in mij uit Psalm 92... Waar staat de rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon, geplant in het huis des Heren, groeien ze in de voorhoven van onze God. Nou, dat is bijna letterlijk bij Simeon en Anna bewaarheid, want ze waren daar aanwezig, voortdurend in de tempel, in de voorhof van God. Maar dan staat er, zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen ze zijn, om te verkondigen dat de Heren waarachtig is, mijn rots. In wie geen onrecht is. Is dat niet heerlijk? Lieve oudjes, kijk een beetje die kant op, maar ja, ze zitten een beetje verspreid. Ja. Dat je fris en groen kunt zijn in je ouderdom. Een fantastische getuige van de Heer in donkere tijden. Dan kijk ik even naar de jonge mensen. Laat dat ons verlangen zijn. Laat dat jullie verlangen zijn. Dat als de jaren erbij komen, dat je zo'n leven met God opbouwt. Vandaag zo'n aandacht hebt voor je relatie met God. Dat je straks zo'n oudje kan zijn, ja, zoals die Simeon en die Anna. Een baken, een licht baken in de duisternis die anderen nog steeds de weg kan wijzen. oud en jong. Laat ons verlangen om zo'n stralende getuige te zijn voor de Heer, om voor hem vrucht te dragen, om te blijven leven, ook in deze donkere tijden vandaag, in die volle verwachting van de wederkomst van Jezus. Hij die zijn gemeente komt halen, maar daarna ook hij die zich zal openbaren aan de hele wereld en door het oordeel heen vrede en gerechtigheid zal brengen. Wat kunnen we daar naar uitzien? Amen. Zullen we samen bidden voor elkaar? Vader in de hemel, Heer Jezus, wat is het mooi om in uw woord deze twee oudjes terug te vinden, die in geestelijk donkere tijden geworteld zijn als een boom aan waterstromen, fris en groen zijn in de ouderdom om te vertellen wie u bent, om te jubelen van de God van hun heil. Als die oude Simeon dat kindje Jezus, uw kostbare zoon, in zijn armen heeft. En zo door u ingegeven, door de Heilige Geest, mag profeteren. Dan wordt ons hart warm, Heer. Want die Jezus, die Heer, is inderdaad onze verlosser geworden. Heil voor de volken, maar ook licht en openbaring voor uw volk Israël straks. Dank u wel, heren, voor uw verlossing, voor uw vertroosting, die voor een belangrijk deel al door de wedergeboorte in ons hart is. En bepaal ons er maar elke keer weer bij, Heer. Te midden van de dingen die gebeuren in ons leven, te midden van omstandigheden, dat we deel hebben aan die kostbare verlossing. We deel hebben aan die goddelijke vertroosting. U die er elke dag wilt zijn. U die groter bent dan onze omstandigheden. Die grote God waar we vanmorgen zo van gezongen hebben. Die God die het wereldgebeuren in zijn handen houdt. En die precies weet hoe het straks zal aflopen. En wij die in verbondenheid met u mogen geloven dat u geen enkele van uw beloften onvervuld zal laten. En dat we ze in geloof en volharding en met geduld één voor één in vervulling zullen zien gaan. Laat ons, Heer, die stralende getuigen zijn, jong en oud vandaag. Die weten wie onze God is. Die weten waar de wereld troost en verlossing en een doel kan vinden. Heere, dank u wel dat u het door uw Heilige Geest wilt doen. In onze eigen kracht zijn we zo zwak. Zijn we maar aardevaten die zo kwetsbaar en broos zijn. Maar u hebt er een schat in gelegd. Een enorme schat. En doe het ons maar elke dag weer beseffen, Heer. Zodat we uit die rijkdom mogen leven. Tot eer van uw naam. Amen.